gaat vanmiddag over het derde gebod, geliefde gemeente. Wat wil het derde gebod? Het derde gebod luidt: gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Wat wil het derde gebod, zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eden, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Vraag 100, is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degene vertoort die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Het antwoord luidt: ja, gewis, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoort dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. De naam. Gij zult de naam eerbiedigen. En dat woord, dat brengt ons eigenlijk al een klein beetje op het spoor hoe het behoort te zijn. Want dat woordje eerbiedigen, eerbied, dat houdt wat in. Ik denk wel eens, het is nog niet zo gek om als kenmerk van de genade te noemen eerbied voor God, zijn woord, zijn dienst. Dat zei immers ook mijn grootvader al. Als er iemand eerbied betoonde van de jongelui en de ouder uiteraard voor God en zijn woord, dan zei hij tegen zijn vrouw: Neeltje, ik geloof dat de Heilige Geest in het hart van de jongen of dat meisje werkt. Waarom? Die of die is zo eerbiedig. En dat groeit niet op Adams akker, zei hij dan. En ik geloof dat dat waar is, natuurlijk. Blijft waar bij zijn mensen. En menigeen wordt, vooral als die de hele week gezwoegd heeft door slaap of dobbeling, bevangen als die in de warme kerk zit. En als kinderen zaten wij met een paar zusjes, dan hadden we dan een rijtje zo met spanning te kijken naar een oudere man voor ons, en dan zag ik dat. Maar op een gegeven moment was die even de controle kwijt en met een geweldige knik schoot het hoofd of naar voren of naar achteren. Was die even de controle op die spier kwijt. Maar, en dan konden we ons haast niet goed houden. Dat was natuurlijk ook niet eerbiedig. Maar toch is het verschil. En dat begrijp je wel. Het menselijke wat ons allemaal eigen is, wat ons in de allerheiligste verrichtingen aankleeft, zeiden onze vaderen, dat is niet wegcijfer. Maar, kijk, als het echt zo staat in het teken van het doen, het oneerbiedig doen, wat is dat moeilijk? Gebeurt een enkele keer dat je zo eens met elkaar praat. Je hebt natuurlijk verschillende soorten van discipline. Je hebt een soort discipline van, nou ja, ik weet wel dat toen ik nog soldaat was, een recruut, en in die tijd was het allemaal zo geschreeuw. Misschien is het nog wel zo, hoor. Geschreeuw. keer gaan. En dat ik in die tijd er ook met dat bovenste knoopje vergeten was. En toen gingen we in een lange rij langs zo'n kapitein of wat het geweest is. En opeens ben ik aangeroepen. En die man begon tekeer te gaan. Ik moest op het verhoogd hier gaan staan dat iedereen kon zien. Want ik was naakt. Ik had het bovenste knoopje niet dicht gedaan. Nou, daar stond je dan. En je zou het hart niet hebben dat je wat terug zei. Want ja, dat was een bepaald soort discipline en van macht. En van, ja, angst ook. En ook een soort kadaverdiscipline. Ik zeg dus tegen de jongens, jongens, als ze een beetje doorkletsen. Dan zeg ik, maar jongens, willen jullie dat nou? Zou je dat nou willen? Zou je nou willen dat er op die manier dat we zo met elkaar omgaan, dat je moet zeggen, nou ga jij maar op de gang staan, of ga jij er maar uit, als ik niet luisteren wil. Zijn met grote mond en dit en dat en zus en zo. Nee. Maar om dan samen iets te mogen beseffen, dat God tegenwoordig is. En dat hij erbij is. En dat we zo eerbiedig mogen zijn. Wat is dat anders? Dat gaat vanzelf. Dat neemt niet weg dat je natuurlijk in het huis des Heren of op school gewoon naar orde en regel behoort te gedragen. Dat is algemeen. Je zou zeggen algemeen beschaafd. Maar boven alles, dat wij in ons hart eerbied mogen krijgen voor de Heere God. Wist je dat dat een van de pijnlijkste dingen is vroeger? Dan lette ik daar wel eens op en dan liet ik nog het liefst, want anders zouden de mensen misschien denken, oh, hij moet mij hebben. Maar als dan een van de kinderen was, dan riep ik wel eens, hé, hey, die of die, let eens op, luister eens. En ja, maar dat is misschien ook niet goed. Maar, dat komt. Ik kijk er haast dan liever overheen, als dat ik erop let. Want ik kan er niet tegen. Ik zou, ja, gewoon de bank uit de breekstoel afkomen en zeggen, ja, waarom ben je niet eerbiedig? Maar goed, je begrijpt het wel. Het is een van de pijnlijkste dingen. Want het gaat om het woord, om de dienst, uiteindelijk, van de Heer God. Daar heeft nou dat derde gebod alles mee te maken. Maar, om dat te verduidelijken, wil ik daar krachtig iets van te laten zien. Wij hebben al heel veel, vooral de laatste jaren, met schroom en met eerbied getracht iets te zeggen van de naam. Omdat je dat overal in het Oude Testament, ook in het Nieuwe, maar zeker ook in het Oude Testament, kom je dat tegen. Het leefde zo sterk bij de Israëlieten, de naam. Zo erg dat ze durfden hem niet uit te spreken, die grootste naam van de Heere God. Ze spraken het anders uit. Zodoende weten wij niet precies hoe die eigenlijke naam geklonken heeft. Er werd gezegd Jehovah, maar dat is de naam zoals de Joden hem uitspraken door er een ander klank in te brengen, de klank van het Adonai, ook een naam van God, de Heerser en de Gebieder. Tegenwoordig spreekt men de naam vaak uit als Jahwe of Jahwe. Maar één ding is zeker. Die klank of die letters van Jahwe, Denk eens aan halleluja. Ja, dat laatste duidt aan die grote naam. Daarom staat het soms ook halleluja, ja met een H erachter. Ja, wij. Veel van de uitgangen van die namen van de mensenkinderen, die wijzen heen naar God. Zacharia, ja. Dan heb je weer dat ja. Dat kom je, jo, ja, ja, kind. El of eel, ja, kind. Daar zit allemaal een stukje van die grote naam van God. Die de Israëlieten van eerbied niet uit durfden te spreken. Die zat in al die namen verborgen. Het is ook een onuitputtelijke naam die niet te doorgronden is. Hoe komt dat nou? Ja, naam is in de Bijbel, als het over God gaat, een stukje bekendmaking van hemzelf. Zo is hij. Kijk, een gewoon mens kon Juda heten, of Judas, of Judith. Dat betekent Godlover, of Godloopster. En dat je helemaal mooi de Heere God prijst. Dat kan. Iemand kan een hele mooie naam dragen, maar hij lijkt niet op die naam. Maar dat is nou het wonderbare, dat als het gaat over de namen van God, daar zegt God iets in van hemzelf. Dat is hij zelf. Hoewel we God niet in letters kunnen invatten. Dat bestaat natuurlijk niet. Maar toch, en dat is ook het geheim. Hij is wie hij heet. En hij heet wie hij is. Die naam is misschien vroeger ook wel bekend geweest. Maar onder alleen het woordje ja. Ja, later is het uitgebreid. Heeft God de diepe zin en tegelijk verborgenheid van die naam verder geopenbaard. Daarom kun je net lezen in de Bijbel alsof die naam iets of iemand is. En dat is het ook. Dat probeer ik juist uit te leggen. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardigen vlucht daarheen en wordt in een hoog vertrek gesteld. Je leest van het aanroepen van de naam, het prijzen en lopen van de naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dan zou je als mens zeggen, ja, zijn naam, je bedoelt hem. Die naam dragen. Nee, dat is nou het geheimnisvolle. Hij is die naam. En die naam is hem. Als hij en de naam twee dingen waren, dan was het misschien niet zo allerergst als je die naam eens niet eerbiedigde. Als je die naam eens te onpas gebruikte. Maar omdat hij het zelf is, daarom raak je met de naam niet wat letters aan, maar de persoon, het wezen zelf. De naam ziet het wezen. En die naam, als je daar oog voor mag krijgen, dan zeg je, die naam, die gaat zo de hele Bijbel door. Die komt steeds dichterbij. Totdat je hoort de boodschap van de hemel. Gij zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken, redden van al hun ongerechtigheden. Die naam, wat is dat wonder? De Heer die verscheen aan Mozes. Aan Mozes in die brandende bruinbos, dat weet je wel. Toen moest hij wist niet wat dat was. Maar de Heer riep hem, Mozes, Mozes. Een naam. Mozes, een mens, uit het water getoverd, betekent die naam. Mozes, Mozes, en Mozes riep, hier ben ik. Hij stond vlak bij dat brandende brasa. Toen hoorde hij een stem uit het vuur die zei, kom niet te dichtbij, trek je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat, is heilig land. Eerlijk. God leert de naam eerbiedigen. Dat leert hij. En dan gaat die stem verder en zegt, ik ben de God van uw vaders. Nee. Dat staat er zo simpel, zo eenvoudig. Dat staat er zo, ja, ja, en toch zo veelzeggend. Staat niet, ik ben de God van alle mensen, ik ben God de schepper van de hemel en van de aarde. Nee, ik ben de God van uw vader. Dat wil zeggen, die vader, die werd hem vergezeld door God, door naam. Ze waren niet alleen, eerst wel. Eerst was Abraham alleen. Te midden van de afgoden dienaars en dienaressen. Priesters en priesteressen, bogen ze voor de maangodin en andere goden in het oor der godin. Eigenlijk was hij toen alleen. Hij had een vrouw, hij had geen kinderen, hij had zijn familie, maar toch, in het woord kun je merken, dat de mens, of dat je nou met z'n tienen of met je miljoen bent, maar als je geen God hebt, als je geen naam hebt, boven je, dan ben je alleen. Zonder God in de wereld. En wat gebeurt er dan? Toen riep God aan. En God zei, ga uit, ik geef het heel vrij weer, expres, om iets uit te duiden van het levende, van de beweging, van de uitgang. Voor God, God zei, ga uit, ik ga met je mee. Ik ben de Heer. Ik ben jouw God. En die Abraham, die was vanaf dat moment niet meer alleen. Je kunt niet zeggen dat Abraham God had. De naam had, al riep hij, de naam der zeden aan. Hij had die naam niet als een soort ausweis, een paswoord, of wat ook. Nee,
Het is beter om het zo te zeggen. De naam rustte op hem, zweefde boven hem. Hij had er niet over te beschikken. Het was niet iets als bij de afgoden van de volkeren. Die pakt hij op je nek en die zet hij je neer en daar knielde je voor. Daar stond je je goede vader voor uit. Uiteindelijk een maaksel van mensenhanden. De mens die zichzelf schept, herschept in Godheid. Dat heeft God uitgesloten. Geen andere God. Geen leven mis. En nu, eerbied voor mijn naam. Ik zei, Abraham had die naam niet tot zijn beschikking. Maar het is het wonder van Gods eeuwige liefde. Dat die naam over hem heen komt. Daarom staat er in het Oude Testament, als de Aaronitische zegen werd uitgesproken, de Heere zegen, de Heere behoed, gij zult de naam van de Heere priester op dat volk leggen. Niet onder hun voeten, niet in hun zak, niet in hun hersens. Je hoeft niet iets uit te strooien wat naar beneden valt. Maar gij zult die naam op mijn volk leggen of zetten. Ik ben de God van uw vader. Daar gaat aan. Maar hij heeft kennis gekregen aan de naam. Al kon hij de draagwijde en het verdere van die naam niet verstaan, want ik ben Abraham verschenen als God de Almachtige, maar met die volle naam, Heere, ben ik hem niet bekend geweest. Je zou zeggen, hij wist van het ja, maar hij wist niet van het ja hoe of ja waar. Hij wist er wat van wie God. Al was het hem nog niet bekend in de uitleg, in de verklaring. Maar het was hem wel bekend, bevindelijk, in de ervaring. Dat God zei, ik zal je God zijn en de God van je zaak. En telkens lees je dat Abraham op bepaalde momenten van zijn leven, dan bouwt hij een altaar en hij riep de naam. De Heere aan God aan. Die naam staat dus niet in een van de boekjes gekalligrafeerd. Die naam staat niet in een oude inscriptie of op een klein tabletje dat wij opgegraven hebben. Die naam staat niet in een van de zuilen van de wijze bouwmeesters van de Grieken. Nee. Die naam wordt aangegeven als een naam, als een wezen, als iets, kan ik eigenlijk geen eens zeggen, dat meegaat, dat over ons komt, dat op ons gezet wordt. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat ik dat nou zo zeg. Anders denk ik dat we misschien de rechte betekenis van het derde gebod misvallen. En dat we bij het derde gebod alleen maar denken, oh, je mag niet vroeg, ja, dat wist ik al lang. Die naam is dus de naam van de eeuwig trouw God. Ik ben de God gespaard. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Let op. God, de Heer, die zijn naam tijdens deze ontmoeting aan Mozes bekend maakt en zegt: ik heb je voorvader gekend, Abraham, Isaac en Jacob. En ook jouw vader, Mozes. En ook jou, Mozes, want ik heb je toch geroepen. Ik weet wel hoe je heet. In dat opzoek van die vader, Abraham, Isaac en Jacob, ligt het bewijs dat die naam niet door ons op een klein tabletje of in een boekje meegesleurd of gedragen wordt, dat wij er niet op kunnen gaan staan, dat wij hem niet in ons zak kunnen steken, maar dat die naam van God, dat dat gans wonderbare geheim is dat ons omgeeft, dat er zijn eeuwig welbehaag komt als de dragende grond en kracht van ons bestaan. In hem leven wij en in hem bewegen wij en in hem zijn wij. Moest je indenken dat God altijd op reis is. Dat de naam is. Elia zei tegen de paalpriesters: is jullie God soms op reis? Dat hij niks doet. Is hij met een andere pad? Dat er niks gebeurt. Hij spotte meteen. Maar wij spotten niet. Als we zeggen: God is op reis. Met mensen. Met arme mensen. Met verloren mensen. Met mensen die geen verstand hebben. Met mensen die leefden bijna als heidenen, zoals Abraham, zo ver van de rechte godskennis af. En God is gekomen. En God zei: wandel op mijn aangezicht en wees oprecht. Ik ga mee. Ik ga met je mee. Die jou zegent, die zal gezegend zijn. Maar die jou vloekt, die zal vervloekt zijn. Want ik ben bij je. Ik ga met je. En wees een zegen. Wees een zegen. Vanwege de naam. Abraham. Maar ook met Isaac. Abraham heeft niet alleen zijn zoon ervan verteld. Maar God zelf heeft met zijn naam bij Isaac gewoond. Isaac heeft aan Jacob niet een klein tabletje of iets dergelijks meegegeven. Zeg nou joh, zo heet onze God of dat is onze God. Nee. Maar God heeft zich aan Jacob bekend gemaakt met zijn naam. Dat is een troost. Dat de naam iets levens is. Dat de naam meereist. Dat is een troost voor het kleine kind, al beseft het niet dat vanmorgen gedoopt is. Een troost voor de ouders, de grootouders, de gemeente. Dat kind heeft ook voorvaderen. Dat kind staat niet op zichzelf. Die kun je niet losmaken, dat kind, uit het verband van geboorte, van leven, van sterven. Je kunt het daardoor niet losmaken uit het verband van het volk, van het geslacht, van de vader, aan wie God zich wilde openbaren, waar hij zijn naam aan bekend wilde maken. Ik weet dat wij dit niet kunnen bevatten. Ik probeer het daar zo duidelijk op te zeggen, maar ik kan het zelf niet bevatten. Want als ik dat bevatten kom, dan voel ik aan, dan zou ik op dit moment geen woord meer kunnen zeggen. Ik zou dat niet kunnen dragen. Mozes, daar lees je van. En hij verborg zijn aangezicht. Hij vreesde God aan te zien. Die God. Die aan de vader, zijn vaderen, zich wilde openbaren. Die mee wilde gaan op reis. Door dit en door dat. Door schaduw en licht. Voorspoed en tegenspoed. Goed en kwaad. Door het leven en door de dood. Mee wilde gaan. De naam. Oh. Daarom. Het is niet goed dat de Joden die naam uiteindelijk niet meer wilden uitspreken. Uit eerbied. Het is niet goed geweest. Daarom had God die naam niet gegeven. Maar ergens zit er tegelijkertijd toch iets in van het ondoorgrondelijke. Het ondoorgrondelijke. Draag. Om die naam te dragen. Op ons gelegd te krijgen. Terwijl we vlees en bloed zijn. Mensen die het niet waardig zijn. Ze zeggen wel eens genade is geen erfgoed. Genade is ook in die zin geen erfgoed. Dat wij dat vererven. Dat kunnen we niet. Maar als je dit nou steeds, wat God uit vrije goedheid deed. Ik ben de God van uw vaders, Abraham, Isaac, Jacob. Als je daar bent, dan zeg je, nou kinderen, wij zijn dan geen Israëlieten wat het vlees betreft, ras betreft. Maar als we nou behoren tot het volk welks God de Heer is, dan mag je daar wel eens op denken. De God van je vader. O God, die droeg ons voor de slag in nacht en stormruis. Dat een wonder. Dat heb je niet aan je eigen vader te danken, maar wel aan de hemelse vader. Want bij hem vandaan is het allemaal erfgoed uit Christus Jezus. Zijn het allemaal schatten van zijn eeuwig verbond. In de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Dat is hij. Door zijn naam bekend te maken. Daar is het zo. Verdrietig. Daar is het zo'n grote droefheid. Als één uit vier of meer dat miskennen. En net doen of ze de reis alleen kunnen maken. Of dat ze zeggen, nou maar ik ga toch liever een andere weg. Dat is heel verdrietig. Daarom vragen we ook ja, voor iedereen, maar in zonderheid, heren. Wilt u allen die ons lief zijn, dan denk jij heel de familie. Je broers, je zussen, neven en nichten, uit de familie. Hij is de God van de Vader. Als ze niet wandelen op uw weg, breng ze dan op uw weg. Alsjeblieft. We zijn toch naar uw naam genoemd. En wat een blijdschap. Als je mag zien dat jouw kind de naam mag dragen van Sion's kinderen. En er blij mee mag worden. En eerbiedig. En dat ze ook verwonderd leren zijn. Ik. Hij met mij. Hij bij mij. Hij voor mij. Hij boven mij. Ik die niet naar hem zocht van mezelf. Niet naar hem. Beste mensen, in de psychologie en in de pedagogie en in de psychiatrie proberen elkaar te duiden dat je iemand bent. Dat je uniek bent. En het is het zo, zeggen twee mensen hetzelfde. Dat je niet zo raar moet denken. Dat kan ze nuttigheid hebben als ze met allerlei frustraties, complexen waar wij allemaal toch mee te maken hebben in het leven, met allerlei gevoelens, minderwaardigheidsgevoelens enzovoorts, dan wordt benadrukt dat jij bent iemand, jij bent jij, je bent niet die of die. Waarom kruip je weg? Waarom denk je zo? Nou, dat heeft iets te maken met het leven in het algemeen. Maar denk nou eens aan dit. Uniek. In de kerk ben je werkelijk uniek. Dat is werkelijk iets, dat is nou onvoorstelbaar. In de kerk verdwijn je niet. In de massa. Maar in de kerk sta je in de rij van de vaderen. Abraham, Isaac, Jacob. En denk maar aan je eigen grootvader of moeder. Die de Heere mocht vrezen. Diezelfde God. Diezelfde naam. Waar jouw opa zo. Zijn naam moet eeuwig eer ontstaan. Met lood en vroeg en staan. Dat zing jij misschien ook. Diezelfde naam die bezongen werd bij de dood, wordt ook gezongen bij de dood. De naam. Hè, dat is iets wat wij niet kunnen bevatten. Maar ik hoop dat het zo mag zijn met ons, al kunnen we het niet bevatten, dat er iets in ons wakker wordt van het geheimzinnige, het wonderbare God, die je naam uitroept. Die zegt, hier ben ik, dit is mijn naam. Want Mozes zegt, als hij de opdracht van de Heere God ontvangen heeft, God, wat moet ik zeggen? Mozes wist het ook niet van zichzelf. Hij kon niet toveren met God en met de naam. Hij zegt, Heer, als ik dan bij dat volk Israël kom. En ik zeg, ik ben gestuurd door de God van jullie en onze vader. Dan zullen ze vast zeggen, wat is zijn naam? Hoe is die? Maar dat wordt er bedoeld hoor. Het wordt niet zomaar bedoeld, maar bij die oude volken had de naam een heel andere zin als bij ons. Als je daar in de naam, ook bij de heidenen, in de naam van een of andere godheid, afgod, iemand vloekte of zegende, nou, dan werden de mensen of blij of doodsbang. Dat ja, met het noemen van die naam, in die formule, vloek of zegen, was God, die godheid, zelf tegenwoordig, dacht men. Nou zegt Mozes, als ik dan kom en ik zeg, de God van mijn vaderen hebben mij tot jullie gezonden. En ze zeggen dan tegen me, hoe is zijn naam? Hoe is die? Wie is het? Wat moet ik dan zeggen? En dan gaat God verder. En dan wordt die naam nader omschreven. God zei tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal zijn, heeft mij tot in jullie gezonden. Of ik ben die ik ben. Ik zal zijn. Laten we dat nou eens even, want het zijn allemaal maar zwakke pogingen om iets van de naam van God weer te geven. Volledig dekkend is het niet. Maar het gaat om de indruk. Ik zal zijn. Leg dat nou op dit moment eens even zo uit. Ik zal met en bij jullie bestaan. Levend. Als de levende God. Daar zal ik bij jullie zijn. Ik zal iets doen. Ik zal je moed geven. Ik zal je kracht geven. Ik zal een barmhartigheid aan je bewijzen. Door je zonden te vergeven. Ik zal je zelfs in de grootste nood onverwacht en ongedacht helpen. Ik ga met je mee. Al ging je pot door de zee. En al werd je in het vuur benauwd. Ik ga met je mee. De naam. Ik zal er zijn betekenen dus ook onder andere. Ik ga mee. Ik ben er. Ik ben bij jullie. Bij jullie slaven. In het diensthuis. Maar ik kom tot jullie. En ik ga net als met Abraham, Isaac en Jacob. Ik ga mee. Ik geef je mijn belofte. Mijn naam. Zo voelde Mozes diep in zijn hart de aanwezigheid van God. Boven hem, voor hem. En hoewel hij weer strevig was om te doen wat de Heere wilde, toch kan het niet anders of hij moet alleen onder die naam naar Egypte zijn gegaan. Anders had het niet helemaal niet gedaan. Dan had het hem ook zijn leven gekost. Want de Heere die laat duidelijk merken, Mozes, je moet ook eens een keer ophouden met tegenspreken. Dat denk je wel. Mozes twijfelde. Hij was al 80 jaar. En die God waar hij van zijn vader Amram en moeder Jochebed gehoord, wat had God gedaan? God had hem niet geholpen. Toen hij bij de kinderen Israëls kwam. Toen hij dat sterke gevoel innerlijk had dat hij geroepen was tot een grote taak om dat volk Israël uit te leiden. Het had hem helemaal niet begrepen. hij moest vluchten. En dan loopt hij 40 jaar door de woestijn. Waar is dat nou, die God? Hij heeft wel eens gehoord van Abraham vroeger. En van Isaac en van Jacob. Maar naar welke plaats heeft God nou? Ja, hoe komt een mens aan God? Ja, een mens komt nergens aan. God komt aan ons mensen toe. Hier. Opeens is het. En zo gaat hij, dragende die naam, naar Egypte. Ik zal zijn. Ik ben. Heeft mij tot u gestuurd. God heeft gedacht aan zijn genade. Aan zijn verbond met Abraham. Zo gaat de naam mee. Door de woestijn. Door de zee. Door de dood. Door de slangen. Het venijnen. De zon. De afwijkingen. Telkens is het weer die naam die verder gaat. De naam die brandt als een vuur, maar ook die naam die heelt, de wonden verbindt. Tot ten slotte, ik zal er zijn. Al zijn heerlijkheid uitgiet in Jezus Christus. Dan is de naam die eerst door offers, door allerlei afbeeldingen in de tabernakel en de tempel werd geduid, die is dan zichtbaar. Wat onze handen getast hebben, zegt Johannes, onze ogen zien en onze oren gehoord hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij. Jezus. Daar krijgt de naam het allerduidelijkst gezicht. Eens en voor al. Voor eens. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Dat kan niet meer kapot. Alleen, dat voelt. Wij hebben niet te wachten een bijzondere openbaring buiten het woord om, net zoals Abraham, Isaac en Jacob, om Mozes, die dan maar aanloopt te zeulen in de woestijn. Waar is God? Wij mogen weten, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar, ik zei, dat kan niet kapot, maar wij zijn kapot. En wij gaan kapot. Tenzij. En dat is nou nodig. Dat we nou door het woord en de Heilige Geest in die naam geloven. Het vertrouwen van alle schepselen afwenden en zetten op de naam. Hoe ook overtuigd van je ongelijk, van je zonde, van je schuld, van je naamloosheid. Het is toch, in tegenstelling met wat de mensen soms zeggen, een pleiten op de naam. Heere, zeggen de profeten, verdoem mij niet. Heere, we zijn naar uw naam genoemd. We hebben het niet verdiend. Het is alles schuld. Maar u hebt het zelf gedaan. U bent met ons op pad gegaan. En wij mogen zeggen, u bent zo ver gegaan, dat u niet alleen in naam, Dat was trouwens ook iets van uzelf. Maar u bent in persoon in Christus Jezus met ons gegaan. In al onze benauwdheden mee te benauwd. Een hoge priester die in alles verzocht is geweest. O God, laat uw naam over ons liggen. Want dat is nodig. Dat was voor Mozes nodig. En voor zijn voorvader. Maar voor ons ook. Dat je een keer zo in de kerk komt. Of je moet van je kindse dagen af de Heere al vrezen. Dat kan ook. Maar dat je een keer zo in de kerk komt. Gewoon. En het eens bij die duizelingwekkende. Ja. Geloofs. God is in ons midden. De naam wordt op mij gelegd. God gaat mee met mij. Kijk, dat is mijn hoop. Die nieuwe geboorte naar hem toe. Dat doet hij zelf. Daarvoor zitten we ook in de kerk. Ik ben niet aan het gebod gekomen, of aan de zondag, maar de levende wel zeiden. Hoop ik dan uit dit, maar ik hoop dat u het in uw gedachten bij zou blijven. Hoop ik daaruit, wat betekent nou de naam des Heeren, eigenlijk vandaag? Zoeken dan, wij zoeken dan de taal. Zomaar gebruiken. Anderen. Dan de weg. Met dit als achtergrond hopen we dan eens te letten daar. Wat is dat nou? Is het nou dat wat je vloekt? En meer niet? Of kan het ook zijn als je dit, als je een ander uitscheldt? Als je je naast belieft, zou dat ook kunnen zijn. Veroordeeld. Om je doel te bereiken. God geeft ons dat we iets uit zijn God mogen leren. Amen.